Dames en heren, er zit muziek in het Pontificaat, zoals u hoort. En het is ook met veel genoegen dat ik u van harte welkom heet bij deze zomerconferentie. De derde op rij, misschien nog te vroeg om van een traditie te spreken, maar gezien de grote belangstelling van de afgelopen conferenties, toch al bijna een niet meer recht te denken conferentie in het geheel van de activiteiten van het Montecurie-instituut. In de zomers van 2010 en 2011 heeft het Montecurie-instituut verschillende spraakmakende maatschappelijke sprekers uitgedaagd om hier hun rol in het bouwen aan vertrouwen in de samenleving duidelijk te maken. De grote interesse, nieuwe inzichten, verhitte discussies ook, die lieten zien hoe actueel dit onderwerp is. Het Montesquieu Instituut wil daarom in 2012 het thema verder uitdiepen door de vaak ervaren kloof tussen beeld en werkelijkheid als uitgangspunt te nemen. Centraal staat dan de vraag naar de kloof tussen de Haagse en de Brusselse werkelijkheid en de in ons land levende beelden over politiek en bestuur ervan maken. Hoe ernstig is die kloof? Wat zijn de gevolgen? Welke rol spelen de media? Hoe kunnen politici en bestuurders er verstandig mee omgaan? Hoe krijgen we een scherper en vooral een reëler en betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid? En hoe kunnen beslissingen worden verbeterd? Wat kan betere werktuigen betekenen? En hoe zouden die werktuigen er dan uit moeten zien? Zou de wetenschap hier niet een actievere rol in kunnen spelen? Kunnen de social media ons hierbij helpen? Of helpen zij ons juist van de wal in het slot? We worden steeds afhankelijker van de media. Hoe verder van ons af, hoe ingewikkelder, des te meer we zijn aangewezen op wat ons wordt verteld. In onze complexe samenleving, oversteld met informatie uit allerlei hoeken en gaten, wordt het steeds moeilijker om zaken ordentelijk op een rij te krijgen. Dat geldt ook voor de media. Ook voor hen wordt het steeds lastiger om goed overzicht te houden en dat afgewogen in beeld te brengen. Wie zit er in een complexe, onoverzichtelijke wereld als onze nog te wachten op ingewikkelde verhalen? Wie wil niet gewoon, wie wil niet gewoon weten hoe het zit? Zo werd versimpeling, vergroving en vertekening in de hand. Dat zette het politiek bestuur onder grote druk. Hoe kan het slagvaardig zijn zonder tekort door de bocht te gaan? Hoe kan het behoedzaam opereren zonder getroffen te worden door het verwijt zaken op hun loop te laten? Hoe kan het ontkomen aan zwart-wit tegenstellingen? Hoe kan het beeld en werkelijkheid meer in balans brengen? En hoe kan het land beter geregeerd worden? Kortom, hoe te bouwen aan vertrouwen? Dat zijn vragen waar ook het Montesquieu-instituut en zijn partners tijdens de zomerconferentie van 2012 een antwoord willen zoeken. En vanmiddag kijk ik graag een probleem aan dat naar inzicht van het Montesquieu-instituut een van de belangrijkste oorzaken is van die toenemende kloof tussen beeld en werkelijkheid in onze samenleving. De snel wassende informatievloed die het zicht op de werkelijkheid ontneemt en zo ruimte schept voor beelden die zich niet of slechts matig met de werkelijkheid verdragen. De snel groeiende overdaad aan informatie maakt het steeds moeilijker om zaken helder en betrouwbaar te ordenen, waardoor het tijdig nemen van goed afgewogen besluiten met voldoende draagvlak ernstig wordt belemmerd. Ik ga daar vanmiddag geen uitgebreid verhaal over vertellen, ik ga vanavond de keynote spreken, maar ik beperk mij tot enkele citaten om een en ander te verduidelijken. Bijvoorbeeld over het belang van informatie. Kennis is macht, zegt Francis Bacon. Macht is kennis, zegt Van Eindhoven. Beeld en werkelijkheid. Of over informatievoorziening als restpost. Informatievoorziening is misschien wel het meest belangrijke aspect in een representatieve democratie. Maar in de praktijk is het de restpost. Deze gebrekkige aandacht leidt ertoe dat er buitengewoon slordig wordt omgegaan met het vragen en het verstrekken van informatie. Dit geldt op alle niveaus. Zij al secretaris-generaal Postma. Regelmatig blijkt dat beslissingen over openbaar bestuur en de wijze waarop daarover door politieke en ambtelijke betrokkenen wordt gediscussieerd, gebaseerd zijn op zeer gebrekkig feitenmateriaal. Bij het formuleren van beleid moet vaak gewerkt worden met onvoldragen en onvolledige kennis over relevante strategische achtergronden. Van de bronstuit wordt vervolgens vaak weer opdracht gegeven voor ad hoc onderzoek. Regelmatig is er sprake van enerzijds dubbelwerk en anderzijds onnodige hiaten, voortkomend uit een te incidentele benadering van het kennisvraagstuk op dit gebied. En dat zegt oud-secretaris-generaal Roel Dekker. Over de overvloed aan informatie. We zijn als drenkelingen in de hofvijver die met het water al tot aan de lippen om meer water blijven roepen. Zij ziet zijn vader, CDA, 30 geleden. Er is een overload aan informatie. Het is bijna een aantasting van mensenrechten. Het Kamerlidmaatschap is een welhaast oceanisch beroep. Er zijn zoveel dingen om te weten. Zij is vriendelijk, groep links. Wat me vooral opvalt na een jaar Kamerlidmaatschap is de verpletterende hoeveelheid informatie. Deze massieve omvang maakt me achtereenvolgens woedend, machteloos en neerslachtig. Zij en Schinkelshoek, die zit hier vandaag in de zaal. Sommige collega's hebben stapels te lezen stukken. Ik zeg hem dan, gooi het toch weg, dat ga je toch niet meer lezen. Ik heb een heel eenvoudige stelregel. Als het relevant is, dan hoor ik dat wel en spreken mensen me er wel op aan. Jeroen Dijsselbloem, Partij van Arbeid. En dan over te veel en toch te weinig. Veelomvattend taalgebruik, nooit worden de dingen klip en klaar gezegd. In voortgangsrapportages is de informatie soms zo ingewikkeld dat je er niet meer voeten kunt. Je haalt er gewoon nooit alles uit, zegt Roos Vermeij, Partij van Arbeid. De Kamer krijgt grote hoeveelheden gegevens van de ministeries en allerlei andere partijen aangeleverd, maar de Kamerleden proberen op wezenlijke punten hoogwaardige, betrouwbare informatie. Er is sprake van wat Van Tijn een informatieparadox noemt. De Kamer krijgt tegelijkertijd te veel en te weinig informatie. Weer van Entwoven. De informatieovervloed is overigens geen exclusief probleem van Kamerleden, maar speelt in feite voor iedereen. En op elk niveau, bijvoorbeeld op het individuele niveau, zei professor Robert Rickert. Een paar generaties terug komen mensen met 30% van hun hersencapaciteit uit. We hadden over. Nu lopen we eerder tegen de grenzen aan. De informatiesamenleving moet dus steeds groter doen op onze hersencapaciteit. Multitasken, informatiestromen verwerken. En dat we daarbij steeds minder slapen, vertaalt zich in een hogere sterfte, maar ook in schade aan het brein. Mensen krijgen eerder geheugenklachten. Nog een citaat. Geen zwaarlijvigheid, geen obesitas, maar informatieovervloed, infobesitas. Het is de nieuwe ziekte, de nieuwe trend, vooral onder jongeren. Met als klacht vermoeidheid, slaaptekort, concentratieproblemen en met als verrassende diagnose de angst om iets te missen en er niet bij te horen. Trouw op 22 februari 2010. betekenis van die informatieovervloed op het samenlevingsniveau, nog een enkel citaat. De prijs die we voor het onvoldoende aanpakken van de informatieovervloed betalen, is niet alleen het grote aantal kostbare arbeidsuren dat er nodig verloren gaat, maar ook en vooral de schade die we ondervinden door persoonlijke stress, door het niet tijdig in actie komen, door het nemen van minder optimale beslissingen en door de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat als de zaken niet meer helder en betrouwbaar op een rijtje gekregen kunnen worden. Als het steeds moeilijker wordt om te bepalen wat waar en wat niet waar is, als de kloof tussen beeld en werkelijkheid te groot wordt. En dat zei Nicola Kramer, onze eigen directeur van de PDC, en ook nog feitelijk de directeur van de Montesquieu. En natuurlijk zijn er oplossingen. En minstens oplossingsgewichten. Die vergen naar het inzicht van het Montesquieu Instituut in de eerste plaats extra inspanningen om het besluitvormingsproces van het politiek bestuurlijk bestel te ondersteunen. En dan gaat het om vragen als: hoe kunnen we het zicht op de besluitvormende processen verbeteren? Hoe kunnen we relevante signalen meer op maat aan belanghebbenden aanleveren? Hoe kunnen we het adequaat inspelen op relevante signalen ondersteunen? Gelukkig valt het te leren en voor te bouwen op bestaande initiatieven, waarvan ik er graag vier wil noemen. In de eerste plaats het succesvolle initiatief van de Eerste Kamer om de Eerste Kamerleden via iPads op persoonlijke maat te bedienen. Verder het deze maand startende initiatief van de Tweede Kamer om zijn parlementaire database voor programmeren Nederland open te stellen, om zo het maken van apps op maat te bevorderen. Derde plaats de ontwikkeling van een parlementaire monitor door ANP en PDC, waarmee organisaties trefzeker en op maat de parlementaire besluitvorming kunnen volgen en daar zo nodig tijdig op kunnen inspelen. En dan tot slot het initiatief van het Montesquieu Instituut om in samenwerking met het ANP een nieuwe journalistieke discipline te ontwikkelen, de overzichtsjournalistiek. Een discipline die de context van het nieuws zo overzichtelijk in beeld wil brengen dat gebruikers snel, trefzeker en betrouwbaar kunnen bepalen of, en zo ja, hoe zij op signalen dienen in te spreken. Tot slot een ervaring van mezelf met die informatievoorziening en met de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid. Enkele jaren geleden werd ik gevraagd door OCW om te bekijken hoe je in Zeeland de onderwijsvoorzieningen, met name het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, duurzaam in stand zou kunnen houden tegen de achtergrond van de bevolkingsdimming in Zeeland. En toen ik daarmee bezig was, kreeg ik al gauw de vraag of krimp eigenlijk wel het probleem was. En daarover pratend met allerlei mensen in Zeeland kwamen er twee factoren naar boven die waarschijnlijk veel belangrijker waren dan krimp. Die krimp was voorzien van een enorme hoeveelheid informatie die deed voorkomen alsof krimp een act of God was waar je weinig mee zou kunnen doen. Je moest maar een beetje om te gaan. Maar als je er goed naar keek, dan zijn er minstens twee factoren die dat tegenspreken. In Zeeland is dat in de eerste plaats de grens tussen België en Nederland. En als je denkt dat de Europese vrijheid van verkeer, op het gebied van personen, goederen en diensten, ook in werkelijkheid is terug te vinden, dan moet je niet naar Zeeland gaan. Daar is in Zeeland helemaal niets van te bespreken. Integendeel, als je in Zeeland over en weer wil werken, over de grens, dan moet je een gigantisch hoeveelheid problemen, als het gaat om wonen, als het gaat om werken, als het gaat om je pensioen, als het gaat om gezondheid. Het is onvoorstelbaar. Daar zit dus ook geen dynamiek. Iedereen klaagt erover en dat gebeurt eigenlijk helemaal niets aan. Er is een commissie natuurlijk voor het weten van die onderzoek, maar het is niet verder gekomen. Die grens. De directeur van Dow Chemical zei tegen me: als die grens niet was, was er geen krimp. Dat is toch een interessante waarneming van iemand die daar dagelijks mee te maken heeft. Een tweede, misschien nog wel belangrijke factor, is de wijze waarop je tegen het gebied aankijkt. Ik heb de neiging om te denken dat heel veel mensen in Den Haag naar Zeeland kijken als een perifere gebied, waar betrekkelijk weinig gebeurt en waar je natuurlijk voorzieningen moet treffen om de leefbaarheid daar in stand te houden. Het is misschien een een zienswijze die samenhangt met wat men in zeer goed het randstadconcentrisme. Ja. Men is geneigd om zo naar gebieden te kijken, of nou zeer wat is gebieden of Groningen. Men heeft de neiging om dat op dezelfde manier te doen. Als je daar in het gebied zit en je kijkt naar de sociaal-economische ontwikkeling, die waarschijnlijk bepalender is voor onderwijs voorzien dan Krim, het is toch merkwaardig om er tegenaan te kijken. Als je erboven gaat hangen, dan zie je dat het in plaats van een perifere gebied eigenlijk meer een centraal gebied is tussen Rotterdam en Antwerpen in. Ja. En dat Rotterdam en Antwerpen plus Zeeland een havengebied is, wat zich eigenlijk helemaal niets aantrekt van grenzen, en waar allerlei goederen binnenkomen van landen waar men geen idee heeft van de grens. Als je vanuit Shanghai met een schip van 350 meter vol containers naar dit gebied gaat om die spullen af te leveren in Europa, dan kijk je gewoon waar je handig zit, iets pijpstukje in Rotterdam of in Antwerpen en hoe dat het beste van daaruit in Europa heen gaat. Dat betekent dat het weer een stedelijk agglomeratief gebied is dan het perifere landengebied. Het valt mij op dat het verschil tussen beeld en werkelijkheid dat het nog steeds erg leeft. Wij denken in termen van sociaal-economische ontwikkeling in mainports, airport, seaport en brainport. En als we daarover denken, dan zeggen we airport is Amsterdam, seaport is Rotterdam en brainport is Eindhoven en de omgeving. En als je kijkt naar seaport, dan denk ik, dat is toch een merkwaardig soort van concept. Rotterdam is in de afgelopen jaren afgetreden van de vierde plaats, van de eerste plaats naar de vierde havenplaats in de wereld. Als je ziet hoe het zich verder ontwikkelt, dan is het sterk afhankelijk van wat het ook samen met Antwerpen kan doen. Antwerpen heeft ongeveer de helft van de capaciteit van Rotterdam. En die zouden zeer snel verschillen kunnen ontwikkelen. We zouden veel toegevoegde waarde kunnen geven aan wat er op de vraag plaatsvindt. Het is sterk afhankelijk hoe je met de informatie over dat probleem omgaat. Het is tegenwoordig zo dat een vracht die van Shanghai naar Antwerpen of Rotterdam gaat, die wordt onderweg 6 keer verhandeld. En je moet dus precies weten wat voor soort containers op dat schip zitten, waar die naartoe gaan en waar die onderweg misschien beter naartoe kunnen. Je moet in de gaten hebben dat Kazachstan meer doet dan alleen maar de treinpleiding aanleggen. Dat het betreft de infrastructuur aan het ontstaan is. Dat soort van informatie die moet op een goede en pakbare manier moet gegeven worden. Ik vond het een uitstekende ervaring om te werken. We zijn natuurlijk ook met oplossingen bezig, we zijn voor de volgende conferentie. Maar het laat nog eens zien hoe relevant de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid kan zijn en hoe informatie daar een rol kan spelen. Mag ik het daarbij afsluiten? Dit was tussen beeld en werkelijkheid. Ik nodig graag Paul Slaper uit om nu de keynote lezing van de week te houden. Dank u wel.